nu met elkaar uit de Heilige Schrift en wel uit Efeze. De brief van de apostel Paulus aan de Efeze, het zesde hoofdstuk. En wij lezen vanaf vers 18. In de voorgaande verse heeft Paulus de geestelijke wapenrusting beschreven. Een indrukwekkend gedeelte waar wij met elkaar nu 4 zondagen over hebben nagedacht. En vandaag komen wij tot een afronding van onze studie van Paulus' brief aan de Efeze. Zo de Heere wil, hoop ik volgende week te beginnen met de openbaring, het laatste Bijbelboek, de openbaring van Jezus Christus. En dan beginnen we gewoon in hoofdstuk 1 en dan hopen we, als de Heere nog uit blijft te komen, met elkaar tot en met hoofdstuk 22 dit Bijbelboek te behandelen. Maar volgende week dus openbaring 1 vanaf vers 1. Vandaag sluiten wij de serie van Paulus aan de Efeze af. En dan, wij lezen vanaf vers 18, Efeze 6 vanaf vers 18. Dus na de beschrijving van de geestelijke wapenrusting lezen wij: terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen, bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken, en opdat ook u weet hoe het met mij gaat en wat ik doe, zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heere, u dat allemaal bekend maken. Met dat doel heb ik hem naar u toegestuurd, opdat u onze omstandigheden zou kennen en hij uw hart zou vertroosten. Vrede, zij de broeders, en liefde, met geloof van God de Vader en van de Heere Jezus Christus. De genade zij met alle die onze Heere Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Zalig, gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Vandaag wil ik beginnen met een ontdekkende vraag. En deze vraag luidt: hoeveel tijd heb je afgelopen week in gebed doorgebracht? Hoeveel tijd? Een uur? Half uur misschien? Kwartier? 10 minuten? 5 minuten? Hoeveel tijd heb je afgelopen week in gebed doorgebracht? Voor de genadetroon. Hoeveel tijd? Vraag 2. Ben je daar tevreden mee? Of ben je daar juist teleurgesteld over? Nu, als je een doorsnee christen bent, ben je waarschijnlijk teleurgesteld over de tijd die je hebt doorgebracht in gemeenschap met de Heere God. Nou, nog een paar vragen. Zijn er zonden in je leven die je onderuit halen en terneerdrukken, waar je maar niet van af kan komen? Je vecht er tegen keer op keer, maar je kan er niet van loskomen. Je struikelt keer op keer. Heb je er moeite mee om een vrijmoedig getuige te zijn van de Heer Jezus Christus? Lijkt het dan net alsof je lippen op slot zitten? Het lukt je maar niet om vrijmoedig over de Heer te spreken. Heb je misschien het gevoel dat je geestelijk leven beneden peil is? De eerste liefde is eigenlijk weggeëbt. Er is weinig geestelijk enthousiasme meer. Het is eigenlijk allemaal een beetje ingedut. Nou, wanneer je een van deze vragen in je leven herkent, denk je dan dat er een relatie is met die eerste vraag naar je gebedsleven? De vraag stellen is een beantwoorden. Natuurlijk is die relatie er. Veel van de problemen in ons geestelijk leven zijn te verklaren uit een zwak of afwezig gebedsleven. Weet je, Satan heeft niets te vrezen van gebedsloze activiteiten. En waarschijnlijk dat je dat al te vele malen gehoord hebt. En toch wil ik het nogmaals herhalen. Satan heeft niets te vrezen van gebedsloze activiteiten, gebedsloze prediking en een gebedsloze eredienst, gebedsloos gemeenteleven, gebedsloos luisteren, gebedsloos zondagsschoolwerk, gebedsloos kringenwerk, gebedsloos pastoraat, gebedsloze evangelisatie. De boze heeft van geen van deze activiteit iets te duchten, want hij weet als geen ander dat het wat de eeuwigheid betreft er niets uithaalt. Geestelijk heeft het geen tanden, geestelijk heeft het geen kracht. Wanneer de gemeente van Christus daarentegen begint te bidden zoals hij gezegd heeft dat wij moeten bidden, dan begint de Satan over al zijn lelijke ledematen te sidderen. Uiteindelijk moet hij dan het veld ruimen, omdat hij niets kan beginnen, omdat hij gebonden is. Het is opmerkelijk te noemen dat Paulus zijn brief aan de Efeze en deze indrukwekkende uiteenzetting over de geestelijke wapenrusting afsluit met een indringende oproep tot gebed, tot een leven in gemeenschap met de Heere God. Nou, daarin staat de apostel Paulus niet alleen. Ook koning David zegt: ik riep de Heere aan die te prijzen is en werd verlost van mijn vijanden. Ik riep de Heere aan, zegt David. David steunde niet op zijn slinger, op zijn zwaard ook niet. Hij steunde niet op het zwaard van Goliath wat hij had buitgemaakt. Hij schreef zijn overwinningen niet toe aan zijn geweldige gevechtskracht en techniek. Nee, hij zegt eenvoudig: ik riep de Heere aan en werd verlost van mijn vijanden. We mogen de Heere aanroepen voor onszelf en voor de noden van hen die in de frontlinie staan. Nadat Paulus in de drie eerste hoofdstukken van de Efezebrief de christelijke leer uiteen heeft gezet en in de laatste drie hoofdstukken het christelijke leven heeft behandeld, sluit hij zijn brief af met een klemmende oproep tot gebed. Gebed. De ultieme test, gemeente, broeders en zusters, de ultieme test van het normale christelijke leven is de tijd die wij investeren in de vertrouwelijke omgang met de Heer. En dat natuurlijk niet als een verplichting, maar als een voorrecht en vreugde. Het is een voorrecht en vreugde om in de tegenwoordigheid van de Allerhoogste te mogen komen. Want dat is alleen gegeven aan Gods kinderen. Niemand anders heeft dat voorrecht. Alleen kinderen van God hebben het voorrecht, de toegang tot de troon van de genade. Niemand anders. Het is alleen in de naam van de Heer Jezus, omdat je je positie hebt in Hem, dat je die vrijmoedigheid mag genieten. En wat een voorrecht om dat te mogen genieten. Nu, alle leerstellingen en alle praktische onderwijs hebben tot doel dat wij de Heer zouden kennen en in gemeenschap met Hem zouden leven. Weet je wat je in 1 Korinthe 13 van de liefde leest? Zouden we ook van het gebed mogen zeggen. Leerstellingen, waarheden, hoe geweldig ook, maken opgeblazen als zij niet tot liefde en gebed leiden. Nu, de laatste keer dat we bij elkaar waren, hebben wij ons gebogen over die herhaalde opdracht om de geestelijke wapenrusting aan te doen. Lees maar even mee, vers 11, Efeze 6, 11. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. En ook vers 13, neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. Een indringende oproep om continu gekleed te gaan in de geestelijke wapenrusting, die is samengesteld uit 6 allerbelangrijkste onderdelen. Elk van deze onderdelen is nodig voor de geestelijke strijd. Wij moeten ons wapenen met de gordel van de waarheid, het borstharnas van de gerechtigheid, de schoenen van het evangelie van de vrede, het schild van het geloof, de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, het woord Gods. Een perfect passende uitrusting voor elk van Gods kinderen. Nu, die herhaling om de hele wapenrusting aan te doen is bedoeld om ons van het belang ervan te overtuigen. Er staat op dat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. En toch is het mogelijk om deze hele wapenrusting aan te hebben terwijl je geen stand houdt en geen overwinning hebt. Er zijn broeders en zusters naar me toegekomen de afgelopen weken die hebben gezegd: nou, ik denk dat ik die wapenrusting aan heb, maar het lijkt wel alsof ik geen overwinning heb. Weet je, er is eigenlijk maar één manier waarop deze geestelijke wapenrusting effectief gebruikt kan worden. Je kunt een geweldige wapenrusting dragen, maar als je geen kracht en geen energie hebt, bereik je er feitelijk niets mee. Op het slagveld kan, weet ik wat voor wapentuig aanwezig zijn. Als de toevoerlijnen naar het slagveld zijn afgesneden, zullen de soldaten omkomen van de dorst en honger. En uiteindelijk zullen zij geen energie meer hebben en geen munitie meer hebben om te vechten. Terwijl zij voorzien zijn van het modernste wapentuig, zijn ze zwak en ze kunnen niets beginnen, een prooi voor de vijand. De communicatie met de bevelhebber in het commandocentrum is in de oorlog vaak een probleem. Het is door het haperen van de communicatielijnen dat menig soldaat in de oorlog het leven heeft gelaten. Ze zochten contact, maar er was een hapering en daardoor konden er geen troepen gestuurd worden ter ondersteuning. Geen voedsel om weer energie op te doen. Ten tijde van oorlog is communicatie van het allergrootste belang. Immers, men moet weten waar iedereen zich bevindt om tot een goede gezamenlijke aanval te kunnen komen. Zo is bijvoorbeeld de slag om Arnhem mede daardoor verloren, omdat de gebrekkige verbindingen voor een ware ramp zorgden. En zo zijn er vele voorbeelden te geven. De communicatie is in de strijd van het allergrootste belang. Nu, in vers 18 vertelt de apostel Paulus hoe wij de geestelijke wapenrusting moeten gebruiken. Als wij de wapenrusting niet op deze wijze hanteren, zijn we gedoemd tot een nederlaag, tot overgave aan de vijand. En eigenlijk is dat toch wel het laatste wat wij willen. Met andere woorden, de verschillende onderdelen van de wapenrusting, hoe geweldig ook, zijn op zichzelf niet voldoende wanneer ze niet samengaan met aanhoudend gebed, aanhoudende gemeenschap met de Heere God, aanhoudende gebedscommunicatie met de opperbevelhebber in de hemel aan de rechterhand van God. Het is alleen door persoonlijk, aanhoudend, geestelijk gebed dat de strijd gewonnen kan worden. En daarbij houdt die gebedscommunicatie ons ook afhankelijk natuurlijk van de bevelhebber. Nou, stel je voor, je hebt de hele geestelijke wapenrusting aan. Het zwaard van de geest, het schild van het geloof en het harnas van de gerechtigheid, al die onderdelen. Maar je onderhoudt geen communicatie met de bevelhebber. Dan is het niet uit te sluiten dat je aan het verkeerde front vecht. Met alle gevolgen van dien. En sommigen van ons vechten misschien aan het verkeerde front. Neem de hele wapenrusting van God. Ja. Ja, zegt Paulus, maar doe dat dan wel biddende. Biddende. Vers 18, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. En daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Weet je, dit is wat het gebed betreft de meest instructieve tekst, de meest leerzame tekst in het hele Nieuwe Testament. Er worden hier in één tekst 5 gebedsonderdelen genoemd. 5 gebedsonderdelen. Het eerste is, mijn eerste punt, ten eerste zegt de apostel dat we bij elke gelegenheid, dat wil zeggen dat we altijd moeten bidden. Bid bij elke gelegenheid onder alle omstandigheden. Het is een oproep tot non-stop communicatie met de Heere God. Hou de lijnen naar hem open. Dat is wat Paulus zegt. Er zijn er maar heel weinig dingen die wij altijd doen. Wij eten, werken en slapen niet altijd. Eigenlijk is er maar één ding dat we altijd doen en wat je op dit moment aan het doen bent en dat is ademen. Terwijl we eten, slapen, werken en ontspannen, ademen wij continu, non-stop. Stop je met ademen, stop je met leven. Dus als wij lichamelijk afhankelijk zijn van onze ademhaling, zo zijn wij wat ons geestelijk leven betreft en zeker wat de geestelijke strijd betreft, afhankelijk van het gebed. Het gebed is het ademhalen van de ziel. En de Heere wil dat we altijd bidden. Zonder te verslappen, zonder op te houden. Waarom? Nou, omdat ook de aanvallen van de duivel niet verslappen. Integendeel. De aanvallen van de boze zijn aanhoudend en ze zijn meedogenloos. De soldaten uit het rijk van de duisternis draaien continu diensten in de aanslagen op Gods kinderen en op de plaatselijke gemeente heel bijzonder. Als we willen standhouden en overwinnen in de strijd, zullen we te alle tijden moeten bidden. Nou, wat betekent dat concreet? Altijd bidden. Je kunt toch niet altijd met gesloten ogen en gevouwen handen door het leven gaan. Het lijkt een bijna onmogelijke opdracht. Het is praktisch ook niet haalbaar om altijd op je knieën te liggen. Wat verwacht de Heer nou precies van ons als hij zegt dat wij altijd moeten bidden? Onze tekst zegt bij elke gelegenheid. En hierbij gaat het om een onafgebroken communicatie met de Heer. Een innerlijke houding van gebed. Zoals Spreuken 3 vers 5 en 6 zegt, ken hem in al je wegen. Dat wil zeggen dat ik de hele dag door, zoals zuster Odette dat ook zo mooi zei, bij het opstaan begint de communicatie al met de Heer. En de hele dag door betrek je hem bij wat je doet. Je leeft in gemeenschap met hem. Je deelt je leven met hem. Je kent hem in al je wegen. Het is een voortdurende gezindheid van gebed. Het betekent ook dat we niets dulden wat die gemeenschap met de Heer zou kunnen saboteren. En natuurlijk is dat alleen mogelijk wanneer wij, zoals Efeze 4 vers 18 dat zegt, vervuld zijn met de Heilige Geest. Maar dat continu gebed, die communicatie met de troonzaal in de hemel, is een eerste vereiste in het gebed. Bid bij elke gelegenheid. Dat betekent dat je bewust bent van Gods tegenwoordigheid. Dat je leeft in zijn invloedssfeer. Dat je continu met hem rekent als de God die nabij is. De God die hoort en die machtig is om op te treden in jouw leven, in jouw huwelijk, in jouw situatie. Je kent hem, je leeft in gemeenschap met hem. Wat er ook op je afkomt, wat er ook gebeurt. Het eerste wat je doet, je spreekt er met je hemelse Vader over. Je deelt je ups en je downs. Wij kennen hem in al onze wegen. Nee, het is niet mogelijk om elke minuut van elke dag te bidden. Zelfs ademhalen doen we niet altijd regelmatig. De ene keer is onze ademhaling sneller dan de andere keer. Wanneer je grote inspanningen levert, dan heb je meer adem nodig dan gewoon. En zo is dat ook met het bidden. Wanneer er een grote inspanning geleverd wordt. En gemeente, wij zijn op dit moment in de gemeente bezig met een grote inspanning. Het stichten en vestigen van deze gemeente. Het is een grote inspanning. En wat hebben wij juist bij een grote inspanning? Meer adem, meer gebed nodig. Elk uur, elk ogenblik hebben we die open communicatie met de Heer nodig. En voor deze gebedscommunicatie heeft de Heer Jezus duur betaald. De Bijbel zegt in Christus hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in hem. En het mag duidelijk zijn dat dit soort bidden niet beperkt is tot de gemeentelijke bidstond, of de bidstond tijdens de eredienst, of de bidstonden op de kring. Het gaat hier om een leven van gebed. Natuurlijk, ik hoop dat je de bidstonden bezoekt. Als ik soms hoor dat er maar 2 of 3 mensen op de bidstond van de kring zijn, dan denk ik, ja, geen wonder. Dat er soms nederlagen zijn. En dat het soms zo moeizaam is. Geen wonder. Gemeente, laten we de Heere zoeken. Laten we hem aanlopen. Maar alleen de bidstonden, dat zal niet de grote doorbraak geven. Daar is meer voor nodig. We zullen de kracht van de Heer niet eerder in ons leven en ook in onze gemeente ervaren, totdat wij persoonlijk, aanhoudend, doeltreffend en krachtig leren bidden. En dat bij elke gelegenheid leven in gemeenschap met de Heer. Zoals de Heer onszelf heeft voorgedaan. Weet je, Maarten Luther, de kerkhervormer, heeft eens gezegd, Ik citeer, ik ben tegenwoordig zo druk bezet. Het was een druk manneke. Oh, jongen. Als je zijn leven leest, dan denk je, hoe is het mogelijk wat hij allemaal voor werk verzet heeft. En hij zegt, ik ben tegenwoordig zo druk bezet, dat als ik geen 2 of 3 uur per dag aan het gebed besteed, ik niet klaar zou komen met mijn dagprogramma. Als ik het gebed ook maar een dag zou verwaarlozen, dan zou mijn geloofsvuur snel zijn uitgeblust. Geen wonder dat deze man bekleed was met kracht. Geen wonder dat hij de dagen, de tijd, in zijn tijd de wereld op zijn kop gezet heeft voor de Heer Jezus Christus en de hervormer is geworden. Er is kracht in het gebed. We zullen de kracht van God in ons leven, en gemeenteleven, huwelijksleven, gezinsleven en maatschappelijk leven, alleen dan ervaren wanneer we ernst gaan maken met het gebed. Bid gemeente, bij elke gelegenheid, leef in gemeenschap met God. Ken hem in al je wegen. Ten tweede, bid met aanhoudend bidden en smeken. Mijn tweede punt, bid met aanhoudend bidden en smeken. Letterlijk staat er, door allerlei gebed en smeking biddende. Eigenlijk gaat het in deze tekst om allerlei soorten van gebed. En om elk onderdeel van het gebed. Nou, bij allerlei soorten gebed kun je denken aan persoonlijk gebed, gemeenschappelijk gebed, hoorbaar gebed, stil gebed, een lang gebed. En een schietgebedje. Allerlei soorten gebed horen bij het gebedsleven van de christen. En ik denk ook dat we ons daar allemaal wel eens van bedienen. Met name die schietgebedjes zijn populair. En bij elk onderdeel van het gebed kun je denken aan belijdenis van zonde, aanbidding, lofprijzing, dankzegging, voorbeden, persoonlijke noden, wat we ook tijdens het kindermoment gehoord hebben. Dat zijn de verschillende elementen van een gezond gebedsleven. Nu wordt er in de tekst gesproken over gebed en smeking. Dat woord gebed is het gewone woord voor gebed wat doorgaans in het Nieuwe Testament gebruikt wordt en duidt op de gemeenschap met God, de vertrouwelijke omgang met de Here. Het woord smeking duidt daarop dat je de noden van anderen bij de Here brengt. En je eigen noden met de Heere deelt. Dat je die noden onder de aandacht van de Heere brengt. Paulus wil dat ons gebedsleven uit allerlei soorten gebed bestaat. En smeking. Met andere woorden, er hoort afwisseling te zitten in onze gebeden. Mag ik je eens vragen, heb jij je eigen gebedsleven wel eens geëvalueerd? Luister je wel eens naar jezelf, naar wat je zegt? Luister je wel eens kritisch naar wat je zegt? Hoe vaak je bepaalde woorden bijvoorbeeld herhaalt, bijna gedachteloos als stopwoordje? Klopt datgene wat je bidt? Vaak zeggen wij dezelfde dingen in eenzelfde reeks, geordende reeks woorden. Nou, iedereen heeft daarbij zijn eigen riedeltje en verlanglijstje. Maar de vraag is dat Bijbels bidden? De Heer Jezus waarschuwt ons herhaaldelijk tegen het opdreunen van eenzelfde reeks woorden. En hij noemt dat heidens bidden. Hij zegt, als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden. Dat is heidens bidden. Je ziet dat wel eens bij zo'n rozenkransje, iedere keer onze vadertje. Ik weet niet hoeveel door dan, onze vadertjes. En de moslims hebben dat ook, die hebben ook zo'n ding, steeds hetzelfde riedeltje. En de Heer Jezus zegt, als je nou bidt, doe dat dan niet, want dat is heidens bidden. Iedere keer opnieuw datzelfde gebed, gedachteloos afraffelen. Het gebeurde vroeger bij ons aan tafel. Het was een soort sluitingsgebed, ik weet nog steeds niet wat er gezegd werd. Het ging in een enorm tempo, amen. En dat had iets met kleven en het leven te maken. Maar voor mij als kind was het compleet onduidelijk en er sprak zeker geen persoonlijke relatie met God uit. En zelfs het Onze Vader is in sommige kringen verworden tot heidens bidden. Waarom? Omdat het gedachteloos is. Vreemd, hè, dat je het Onze Vader heidens kan bidden. Omdat het gedachteloos is. En als een soort formule wordt gebruikt om God in beweging te stellen. Nou, dan heb je een klein godsbeeld. Dat is een godsbeeld wat gecorrigeerd moet worden. Het gaat de apostel erom dat wij geestelijk op de bres gaan staan voor de noden van anderen en ook voor onze eigen ogen mogen we bidden. Het is de Heer erom te doen dat wij zijn werk gaan doen in zijn kracht. En dat is wel even wat anders dan het zogenoemde postordergebed. Heere, geef me dit en Heere, geef me dat. Het liefst nu. Gemotiveerd door de Heilige Geest bidden wij in Jezus' naam tot God de Vader allerlei soorten gebed, met elk onderdeel van het gebed en te alle tijden. Ten derde, bid in de geest. Vers 18. Bid in de geest. Wat is dat, bidden in de geest? Nou, laat me allereerst iets zeggen over wat het niet is. Wat is het tegenovergestelde van bidden in de geest? Het tegenovergestelde is bidden in het vlees. In het vlees bidden betekent dat je in eigen kracht en voor eigen voordeel bidt. In dat gebed gaat het om jouw wil, om jouw verlangens, in plaats van om Gods eer en Gods verlangens. Zijn naam. Het gebed in het vlees stelt zichzelf centraal in plaats van de Heere God. Ja, papa's en mama's, je moet je kinderen natuurlijk leren bidden. Als ze van nature beginnen ze te bidden, Heere God, wilt u me dit en wilt u mij dat en wilt u zus en zo. En dan moet je eigenlijk eens even ingrijpen en dan moet je zeggen, jongen, dat zeg je nou wel, en dan gaan we straks ook voor bidden. Maar zullen we eerst eens de Heere God eren en aanbidden? En zijn er misschien nog mensen voor wie je kunt bidden? Zodat je je kind ook leert om niet allereerst voor zichzelf te bidden en zichzelf centraal te stellen in dat gebed, maar de Heere God, de je kinderen bidden. Ja, vanuit je eigen gebedsleven ga je je kinderen als het ware voordoen. Leer ze bidden, in de geest bidden, niet in het vlees bidden. Bidden in de geest betekent ook niet dat je in tongen of vreemde talen bidt. De tongengave is geen persoonlijke gebedsgave. Integendeel, het is de gave om een bestaande, vreemde taal te spreken die je niet geleerd hebt, om daarmee de mensen die deze taal als moedertaal spreken, met het evangelie en de grote daden Gods te kunnen bereiken en te winnen voor hem. De Bijbel zegt dat letterlijk zo. Tongen, die andere talen, zijn een teken. Let goed op. Niet voor de gelovigen. Staat er letterlijk. Niet voor de gelovigen. Maar voor de ongelovigen. Dus die tongengave is een evangelisatiegave, is een zendingsgave. En Paulus zegt ook dat hij meer dan alle anderen in tongen sprak. Natuurlijk, als zendeling sprak hij vele talen. Nou, wat bedoelt de apostel met het bevel om in de geest te bidden? We weten wat het niet is. En wat is het dan wel? Antwoord, bidden in de geest is bidden gemotiveerd, aangezet, aangedreven door de kracht van de Heilige Geest tot eer en verheerlijking van God. Bidden in de geest is hetzelfde als wandelen in of naar de geest. Het betekent in de kracht van de Heilige Geest bidden naar de gebedsinstructies van het woord tot eer van God. In het bidden in de geest neemt de Heere de centrale plaats in. Het gaat op hem. Broeders en zusters, willen wij ooit Satans bolwerken in ons persoonlijk leven, huwelijk, gezins en ook gemeenteleven uitschakelen, krachteloos maken, dan moeten wij leren bidden in de geest. Bidden in de geest is bidden tot eer en verheerlijking van God naar de gebedsinstructies van zijn woord. Niet gericht op eigen belang, niet gericht op eigen positie, eer of naam, maar voor zijn Zoon, Jezus Christus. Hij hoort het focuspunt te zijn van ons gebedsleven. Een van de belangrijkste oorzaken van een onverhoord gebed is dat wij bidden in het vlees. Jacobus zegt daar het volgende over. Hij zegt, u bidt wel, maar u ontvangt niet. Waarom niet? Omdat u verkeerd bidt. Met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Dus de halfbroer van de Heer Jezus, Jacobus, die zegt, het is mogelijk om verkeerd te bidden. Dan bid je wel, misschien lig je wel uren op je knieën te bidden en te smeken. Maar je ontvangt niet, omdat er een verkeerd bidden bestaat. En dat verkeerde bidden zit daarin dat wij bidden voor eigen belang, voor de bevrediging van eigen verlangens, in plaats van dat wij de eer en de wil van de Heere God op het oog hebben. Soms denk ik wel eens dat de Heere sommige van onze gebeden niet verhoort, omdat als hij dat wel zou doen, wij de verhoring van dat gebed zouden gebruiken tot eigen eer. Dat hoor je wel eens. Van natuur hebben we er allemaal een handje van, hè? Wij getuigen bijvoorbeeld van de verhoring van ons gebed. Maar we doen dat dan op zo'n manier dat we onszelf voorstellen als een lieveling van de Heere God. Iemand die een soort voorkeurspositie geniet bij de Heere. En we stellen onszelf daarmee als het ware op een platform. In plaats van andermans geloof te versterken, breek je het af, want je denkt bij jezelf, oh boy, maar dat ken ik helemaal niet. En in plaats van dat je die ander aanzet en bemoedigt tot gebed, ontmoedig je hem. Het is heel goed mogelijk dat sommige van onze gebeden niet verhoord worden, omdat als de Heer dat wel zou doen, wij de verhoring zouden misbruiken tot eigen eer. En dat is bidden in het vlees. Gemeente, bid, ja, maar bid in de geest, tot eer van God. Naar de gebedsinstructies van het woord van God. Tot verheerlijking en eer van de Heere. Uw wil geschieden in de hemel, als er ook op de aarde. Vierde punt, bid daartoe wakende met alle volharding. Bid daartoe wakende met alle volharding. Dat is een oproep tot waakzaam en volhardend gebed. Nou, die oproep tot waakzaamheid herkennen we denk ik allemaal wel uit ons eigen leven. Hoe gemakkelijk dut je niet in, lig je op je knieën voor je bed. Of je ligt misschien al op bed en je denkt, ik moet nog bidden. En je begint te bidden. Maar je ogen zijn zwaar. En je zakt zo weg in een slaap. En daarom dat de apostel ons op het hart bindt dat we wakker moeten blijven. Kijk, de vijand slaapt nooit. Hij is altijd paraat, altijd klaar om aan te vallen. Paulus zegt hier eigenlijk, bid met je ogen open. Wees oplettend. De overwinning wordt behaald in het wakende, volhardende, aanhoudende gebed. Weet je, de verleiding om wat anders te gaan doen dan bidden is altijd aanwezig. Op het moment dat je wil gaan bidden, denk je, laat ik eerst nog maar eens even dit. Of ik had hem of haar al eventjes een appje moeten sturen. En dan is het dit en dan is het dat en dan... Allerlei dingen vragen om je aandacht. Laten we onszelf disciplineren, gemeente. Gewoon thuis. Eerste wat je doet, 's ochtends. De discipelen konden daar uit eigen ervaring over meespreken. In de tuin van Gethsemane had de Heer gevraagd om met hem te waken en te bidden. En wanneer hij terugkomt, liggen ze allemaal in een zoete slaap, verzonken. Waarop de Heer Jezus zegt, waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt... De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Waak, bid, wees wakker. En vervolgens staat er dat we aanhoudend of volhardend moeten bidden. Met andere woorden, geef niet te snel op. Laat het niet te snel afweten. Bied actieve weerstand aan de natuurlijke neiging om na 1 of 2 keer bidden het voor gezien te houden. Bedenk dat de Heere God gebeden wil zijn... Het aanhoudende gebed laat zien, daarmee laat je aan de Heere God zien, Heer, ik moet bij u zijn. Ja, ik weet dat ik hier alweer ben, Heer, met datzelfde gebedsverzoek. Maar u bent de enige die zijn hart kan bereiken. U bent de enige die hem wedergeboren kan worden. U bent de enige die in deze situatie verandering kan geven. Daarom ben ik u weer, Heer. En ik doe opnieuw dit gebed in de schaal met gebeden die ik al zo vele malen tot u heb opgezonden. Heer, wanneer is de schaal vol? En de volgende dag sta ik daar weer en ik bid weer datzelfde gebed. Ik hou aan. Ik volhard in het gebed. Omdat ik alleen bij u moet zijn, Heer. Er is geen ander. Ik verwacht het van niets anders dan van u alleen. Daarom dat volhardende gebed. Denk aan die stormlopende weduwe. Bij die onrechtvaardige rechter. Ze gaat 's ochtends de deur uit. Jas aan, naar de rechter toe. Verschaf me recht tegenover mijn tegenpartij. Maar de rechter wilde een tijd lang niet horen. Ze doet het keer op keer op keer. De rechter wilde een tijd lang niet horen. Ten slotte zegt de rechter, onrechtvaardige rechter, laat ik maar recht geven. Want tenslotte komt ze me in het gezicht slaan en dan zegt de Heere Jezus, zal uw Vader in de hemel niet oneindig veel meer doen voor hen? Dag en nacht tot hem roepen, aanhoudend tot hem bidden. En dan zegt de Heere Jezus, zal het geloof op de aarde zijn wanneer de Zoon des Mensen terugkeert op de aarde? Welk geloof is dat? Dat is het geloof dat je bij God moet zijn, dat er geen ander is. Dat is aanhoudend bidden. Denk in dit verband in Exodus 17 aan Israëls overwinning op de Amalekieten. Kort na de uittocht uit Egypte staat Israël oog in oog met de vijandelijke troepen van Amalek. Er ontstaat een hevige strijd. Jozua, de legeraanvoerder, was volop in de strijd verwikkeld. Mozes, Aaron en Hur bevinden zich boven op een heuveltop van waar ze het slagveld konden overzien. Mozes hief zijn staf ten hemel, een symbool van het gebed. En zolang Mozes zijn handen met de staf had opgeheven, waren de Israëlieten aan de winnende kant. Maar zo gauw als hij zijn armen liet zakken, was Amalek in het voordeel. Oh, maar Mozes' armen werden zwaar. Hij kon niet meer, hij kon niet meer. En hij laat zijn handen zoeken. En dan zie je zakken. En dan zie je dat de strijd ten gunste van Amalek zich ontwikkelt. En dan komen Aaron en Hur. En zij zeggen, Mozes, kom, we dragen je, we ondersteunen je met gebed, zodat je het kunt volhouden in de navolging van Christus. En zo behaalde Israël de overwinning, omdat er twee mannen waren die in gebed volharden. Ja, de strijd werd daar gestreden, maar de overwinning werd behaald op die heuveltop, waar Mozes bad tot God. Er is een geestelijke strijd gaande. Er wordt op vele fronten gestreden. Ik denk aan het front van de plaatselijke gemeente, ook onze gemeente. Aan het front van het huwelijk, de seksualiteit, de hele genderidentiteit. Ik denk aan huwelijk en gezin en de werkgever en werknemer, relatie. Er zijn mensen die in deze frontlinie strijden. Maar er kan vergaderd, gewerkt, gevochten en gestreden worden. Terwijl de geestelijke strijd verloren wordt. Eenvoudig omdat die strijd alleen in gebed gewonnen kan worden, gemeente. Wij zullen meer tijd voor Gods aangezicht moeten doorbrengen. Willen wij ooit Gods hand op een krachtige wijze werkzaam zien in ons persoonlijk leven en in ons huwelijk en gemeenschapsleven. Ik sluit af met mijn laatste punt, het gebedsonderwerp. Het gebedsonderwerp. Lees maar mee, daar staat bid. Wees waakzaam, met alle volharding, en dan staat er voor alle heiligen. En daar wordt iets gezegd over het gebedsonderwerp. Voor wie hebben wij de opdracht om te bidden? Voor alle heiligen. Met andere woorden, doe voorbeden voor je broeders en zusters. Voor alle heiligen, voor de Rooms-Katholieke Kerk is 1 november alle heiligen. Ze hebben maar één dag dat het alle heiligen is. In de Reformatorische Baptistengemeente Heuvelrug is het elke dag alle heiligen. We bidden elke dag voor alle heiligen. Natuurlijk kun je niet voor alle heiligen op deze wereld bidden, maar je kunt wel voor die heiligen bidden die je kent in de gemeente, in je kring. Je kent niet alle zendelingen, maar je kent er wel een paar. Voor hen kun je bidden. Je moet nooit zeggen, Heer, wilt u alle zendelingen zegenen? Want de zendelingen van de Mormonen en de Jehovens getuigen, wil je echt niet dat ze gezegend worden. Bid concreet voor de zendelingen. Concreet voor je broeders en zusters. Misschien dat er vandaag een zendeling is die op het punt staat om het bijltje erbij neer te gooien. Hij is ontmoedigd, hij is terneergeslagen, hij is vermoeid omdat hij relatief weinig vrucht ziet en hij denkt erover om het op te geven. En nu komt het erop aan. Is daar een man, is daar een vrouw? Zijn er broeders en zusters die voor deze man, die werkt in de frontlinies, bidden? Bid jij concreet voor zendelingen? Noem je hun namen? Bid je voor hun relatie met de veldleiding, voor hun geestelijk leven, voor hun noden? Morgen valt misschien één van ons in een ernstige zonde. Hij wordt verleid. De wereld is vol verleidingen. En die broeder of zuster gaat geestelijk onderuit. Ja, tenzij jij voor alle heiligen bidt in je gemeente. Tenzij je je broeders en zusters bij de Here brengt. In het gebed wordt de strijd beslecht. Misschien heeft een broeder deze week de verleiding om een zaak oneerlijk te regelen. Om iets zwart te doen. Gedenk jij hem voor de troon van God? Misschien dat er een heethoofdig christen is die deze week zijn zelfbeheersing dreigt te verliezen. Zijn getuigenis de grond inboort bij zijn vrouw, zijn kinderen, zijn omgeving. tenzij jij voor hen bidt en Gods aangezicht zoekt om rust en zelfbeheersing. Misschien dat een nogal verlegen en teruggetrokken gelovige een open deur krijgt om van de Here te getuigen. Maar hij of zij verstijft van angst en weet niets zinnigs uit te brengen. Tenzij jij hem of haar in gebed bij de Here bidt voor alle heiligen. Laten we zeggen, bid voor de leden van je kring. Noem ze bij namen. Bid voor ze. De Here God wil dat we concreet leren bidden voor elkaar, voor alle heiligen. Ook Paulus vraagt om gebed. Hij zegt in vers 19, bid ook voor mij. Opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken waarvan ik gezant ben in ketenen. Opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Paulus vraagt gebed voor zichzelf. Hij is een gezant en ambassadeur van Jezus. Maar het is een ambassadeur in ketenen. Hij zit gevangen om Christus wil. En nu zou je verwachten dat hij zegt, broeders en zusters, bid dat ik spoedig zal worden vrijgelaten. Oh, maar dat bidt hij niet. Dat doet hij niet. Hij vraagt niets voor zichzelf. Wat vraagt hij hier? Hij vraagt alleen of ze willen bidden dat hij vrijmoedig het geheimenis van het evangelie mag doorgeven. Dat hem de juiste woorden geschonken worden. Paulus weet dat als er gebeden wordt, er kracht uitgaat van de prediking. Ja, misschien had je toen ook al van die mensen die zeiden, voor jou bidden, Paulus, ik kan mijn tijd wel beter gebruiken. Het is je eigen schuld dat je gevangen zit. Had je in de tijd maar moeten luisteren naar die profeten die zeiden dat je niet naar Rome moest gaan. Het is je eigen domme fout, wij voor je bidden, je hebt wel wat beters te doen. Nou, dat soort mensen zijn er altijd geweest. Ze kritiseren liever dan dat ze bidden. Ik denk dat iedereen die in actieve dienst van de Here staat, moet leren leven met kritiek. Op de een of andere manier voelen mensen zich geroepen om werkers in de wijngaard te bekritiseren. Terwijl je die opdracht nergens in het woord van God leest, wel om voor hen te bidden. Maar het is veel eenvoudiger, gemeente, om bekritiseerd te worden door mensen die regelmatig voor je bidden. In zo'n geval gaat het vaak om opbouwende, liefdevolle kritiek. Het is nooit makkelijk om te incasseren, maar het is te doen. Maar weet je, de werkers in de wijngaard hebben niet zozeer je kritiek nodig, als wel je regelmatige, aanhoudende gebed. Laat mij je de suggestie mogen doen om eerst een paar dagen te bidden, alvorens je op iemand toestapt met een lading kritiek. Soms hebben mannen zoveel kritiek op hun vrouw dat ze maar zwijgt. Zou je man eerst voor haar een poosje willen bidden? Voordat je op de toestapt en zegt, dit doe je niet goed en dat zit niet goed bij je. En zo is dat ook in de gemeente. We lopen soms zo makkelijk op elkaar toe. Het voorspel was te lang, het naspel was te lang. Dit was niet goed en dat was niet goed. Mensen die in fulltime dienst staan van het evangelie, hebben dezelfde verzoekingen als jij. Dezelfde verzoeking tot trots en hoogmoed die ook jij hebt. Dezelfde verzoeking tot ontmoediging die ook jij hebt. Misschien wel meer. Dezelfde verzoeking tot verslapping in het geestelijk leven die ook jij hebt. Wat zij boven alles nodig hebben, is jouw gebed. Mogen de Heren wat dat betreft een gebedsrevolutie geven en mogen dat hier in ons midden beginnen. Ik prijs de Heere God voor die broeders en zusters die mij en ook de oudste raad dagelijks in hun gebeden gedenken. Mogen God de Allerhoogste hen zegenen daarvoor. Het gebed is de krachtbron. Daar worden de overwinningen behaald. En dat is wat wij boven alles nodig hebben. Als plaatselijke gemeente en als gelovige individueel. Dat is wat ik nodig heb. Ik heb jouw gebed nodig. Ik geloof dat de Heere God grotere dingen wil doen dan wij tot nu toe gezien hebben. Meer eer aan God, ook meer bekeringen, meer levensheiliging, meer geestelijke doorbraak. Bid, gemeente, bid. Zoek het aangezicht van God. Ik sla vers 21 en 22 over en ik sluit af met vers 23 voor te lezen. Waar Paulus zijn brief aan de Efeze besluit. Met een machtige zegenbede. Vrede zij de broeders. En liefde. Met geloof. Van God de Vader. En van de Heer Jezus Christus. De genade zij met allen die onze Heere Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Laat ons samen bidden. We zeggen u dank, Heere, dat we uw woord mochten overdenken. En wij bidden u dat u uw eigen woord in ons aller hart en leven wil zegenen. Dat wij een biddende gemeente zullen zijn. Mannen en vrouwen die in gemeenschap leven met God. Met u. Heere, geef dat uw woord in ons eigen leven zo mag kristalliseren en zijn reddende en heiligende werk mag doen, tot eer en verheerlijking van uw naam, in Jezus' naam. Amen.